Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Iets Medema uit Leusden. We vieren vandaag het heilige avondmaal. Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. Johan Haaksma begeleidt ons op het orgel. En de koster is vandaag Henk de Vries. De eerste collecte is vandaag bestemd voor straatkinderen in Indonesië. U vindt hierover informatie in de liturgie. En de tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan deze zondag naar Ellie van Houten. Afgelopen week is Ellie gevallen met de fiets en heeft daarbij haar sleutelbeen gebroken. En we wensen Ellie van harte beterschap. Volgende week zondag 16 juni hoopt bij ons voor te gaan mevrouw Henny Burggraaf uit Hilversum. Na de dienst van vandaag bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een kopje koffie of thee. En ik wens ons allen een goede dienst toe.
We zingen het eerste aangegeven lied. We zijn een ogenblik stil voor de Heer onze God. De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ons begin, ons leven en onze voltooiing is bij u. Stille stem in ons hart. Appel in de ogen van mensen. Gij die ons niet met rust laat, die ons nodig hebt. Wees de ziel van mijn gedachten, wees de drijfveer van mijn hand. Breng het rijk dat wij verwachten, mede door ons doen tot stand. Inspireer ons dag en dag met uw geest en geef ons kracht. Goedemorgen gemeente, het is mij een eer en genoegen om hier nog een keer te mogen voorgaan, voordat de diensten hier over een paar weken stoppen Een kerk waar ik zelf ook een aardige geschiedenis mee heb, zoals velen van u weten. We staan vanmorgen stil bij het thema stilte, dat me om meerdere redenen na aan het hart ligt. En omdat we ook het avondmaal straks vieren, beperk ik me tot één lezing. Een deel uit het verhaal, uit de verhalen van de ontmoeting van Elia met God op de Horeb. Maar ik bezuinig niet op het zingen, want te veel stilte is ook niet goed. En daarom het Kyrie-gebed, het gebed voor de nood van de wereld, doen we vandaag zingend. In de vorm van 4 coupletten van het lied uit de bundel Tussentijds, laat ons bidden uit gemis. En zoals we dat in de kerk doen, na het Kyrie volgt onmiddellijk het Gloria. Dat wordt een couplet uit Psalm 65. Als loflied. Laten we dus de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Kent al die duizend talen,
Dan gaan we over naar de dienst van het woord. En voordat we de Bijbel openen, daaruit horen en daarover nadenken, willen we God bidden of hij met zijn geest daarbij wil zijn. Laten we bidden. Heer onze God, als u spreekt, worden wij stil. Maar als u spreekt, wordt onze stilte juist ook doorbroken. Het zwijgen waarin wij terechtkomen, als de vragen van ons leven en de vragen van onze wereld te groot dreigen te worden. Als u spreekt, zo vermoeden wij, gaat ons een licht op. Een licht op ons pad, een lamp voor onze voet. Zo is uw woord betrouwbaar gebleken aan mensen voor ons, die ons het vertrouwen in u generatie op generatie hebben meegegeven. En wij staan op hun schouders en vertrouwen mee. En daarom bidden wij, als wij vanmorgen datzelfde vertrouwen zoeken en het wagen ons om door dat licht te laten leiden, wees daar dan zelf bij aanwezig. Zodat wij in alles getroost en vernieuwd worden. Zodat er telkens nieuwe oriëntatie ontstaat. Hem achterna die ons geroepen heeft. En die zich in woord, maar ook in brood en wijn met ons deelt. Jezus onze Heer, onze vriend en broeder. Amen. De eerste lezing en de enige lezing van deze ochtend is uit, zoals gezegd, uit 1 Koningen 19, vers 9b tot 18. En ik denk dat die nu wordt gelezen door de lector. Ja.
Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust.
Na de overweging zingen we lied 321. Gemeente van Jezus Christus, geliefde mensen van God. Ik was onlangs bij een concert van een kamerkoor, waar een stuk werd uitgevoerd waarvan niets te horen was. Het heette het nachtelijk gezang van de vissen. Nou, dan kun je bij voorstellen dat dat weinig geluid met zich meebrengt. Het koor was in 4 groepen verdeeld. En de dirigente gaf met expressieve gebaren aan wat de zangers moesten doen. Op de juiste momenten haalden ze adem, bogen ze naar voren en openden ze hun monden zo wijd als het kon. En na de afslag een volgende groep en soms samen. Minutenlang. Maar het bleef tegelijk doodstil. Op het gegrinnik van het publiek, nadat eerst wat verward was, net als ik, en daarna steeds enthousiaster, zachtjes lachte. Het was fascinerend en verwarrend tegelijk. Ook in muziek met klank, en dat is gelukkig de meeste muziek, komen momenten van rust en stilte voor, soms vele maten lang. En die momenten van stilte en rust horen erbij. Die zijn net zo belangrijk als de rest, als datgene wat wel klinkt. Ze maken er deel van uit, want zonder dat gaat het niet, valt er iets fundamenteels weg, is het kader weg waarbinnen de klank moet klinken. Stilte is dus belangrijk, niet alleen in de muziek. Toch houden wij mensen niet erg van stilte. Soms zijn we er zelfs bang voor. Vaak verward stilte ons, maakt stilte ons onrustig. Net als tijdens dat concert waar ik was. In een stilte vesper, bijvoorbeeld een Taizé-viering, misschien heeft u dat wel eens meegemaakt, is 5 minuten stil moeten zijn voor de meeste mensen al buitengewoon ongemakkelijk. En als een gesprek tussen 2 mensen stilvalt, dan voelt het vaak nog ongemakkelijker. Je merkt dat je dan koortsachtig gaat nadenken wat er nog gezegd kan worden. Want we voelen, als we nu niks zinnigs of niks leuks meer kunnen zeggen, ja, dan komt er een soort gevoel van falen over ons. En het effect daarvan is dat we dan toch maar weer gaan praten, maar al te vaak zonder iets te zeggen. Wat wordt er veel gepraat zonder dat er iets gezegd wordt? Niet alleen in gesprekken tussen 2 of 3 mensen gebeurt dat. Onze wereld waar we in leven is soms 1 grote cacophonie van geluiden. Van ringtoons en reclame. Van meningen en stellingnames die ons en elkaar overschreeuwen. Van mensen die onze aandacht opeisen. Die in de talkshows en andere programma's zo hard en zo luid mogelijk het eigen gelijk willen proclameren. Stemmen die gouden bergen beloven en ons ervan willen overtuigen welke kant het op zou moeten gaan. Nou ja, in verkiezingstijd waar we nu in leven deze dagen is dat natuurlijk helemaal een gegeven. Maar u kent ook vast dat aangrijpende schilderij van Edvard Munch, De Schreeuw. De mens die met een gekweld gezicht zijn oren bedekt, omdat van de werkelijkheid om hem heen dreiging uitgaat. Ik denk gesymboliseerd in lawaai. Misschien van buiten, misschien ook van binnen. En ik moet zeggen, af en toe herken ik me in dat beeld. Zeker als ik ook voor vanavond mijn hart vasthoud voor de uitslag van de Europese verkiezingen en de gevreesde ruk naar rechts in Europa. En iedereen zal daar wel weer zijn eigen draai aan geven met harde en luide stemmen. Ze hebben altijd allemaal gewonnen, ook als ze verloren hebben. Psalm 65, en daar zingen we vandaag 2 coupletten van, eentje was net, 1 komt straks, begint in de berijmde variant met de prachtige zin: de stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. Ook dat is een fascinerende zin en tegelijk raadselachtig. Wat is dat? De stilte zingt u toe, o Heere. Wat moet je je daarbij voorstellen? Ik heb het altijd een fantastisch mooie regel gevonden, maar ik weet niet goed waarom. Het appelleert ergens aan. Ik lees op andere plekken in de psalmen dat de Heer troont op de lofzangen Israëls. En er zijn genoeg plekken in de psalmen waar met een keur aan instrumenten de Heer voluit toegezongen wordt en toegespeeld wordt. Bijna ook een cacophonie. Denk aan psalm 150 met bazuin, harp en fluit en citer en cymbal en tamboerijn. Het hele orkest komt voorbij en niet te vergeten de gouden stem. Maar ook de stilte kan God kennelijk toezingen. In de stilte wordt God geëerd. Of is het juist zo dat in de stilte nou net die ene andere stem kan spreken? De stem van God die zo haaks staat op alles wat we horen. Nog een stap terug, wat is stilte eigenlijk? De ene stilte is de andere niet. Ik herinner me van heel lang geleden, misschien wel 50 jaar geleden, een tv-programma over onwaarschijnlijke dingen waarvan mensen moesten raden of ze echt waren of verzonnen. Ik geloof dat het waar of niet waar heette. En een van die dingen was dat er bij de radio in een hoorspelstudio bandopnames klaarlagen met verschillende soorten stilte. Passend bij de scène die daarna zou volgen. Er zou een opname zijn van geladen stilte. Of van ontspannen stilte. Of van verwachtingsvolle stilte. Het was geweldig verzonnen, maar het was onzin. Het was niet waar. En toch appelleerde het ook ergens aan. Want stilte kan dat allemaal in zich hebben. Lading, verwachting, ontspanning. Kijk naar wat er in een dienst gebeurt. We zijn aan het begin van de dienst even stil geweest om ons voor te bereiden. En dat kan zijn luisteren naar je innerlijke stem. En je zo voorbereiden op wat gaat komen. Het horen, het zingen, het bidden. De ontmoeting wellicht met de eeuwige. Straks is er ruimte voor stil gebed. Belangrijk element in de dienst. Waarin we, zoals ik straks zal zeggen, tegen God kan zeggen wat een ander niet voor ons kan formuleren. Maar misschien is het ook een moment waarin je de vele stemmen in jezelf probeert tot zwijgen te brengen. En te gaan voelen of ervaren wat er dan nog als een stem van buiten, van de andere kant op je afkomt. Ja, zal de een zeggen, ook dat is natuurlijk gewoon een stem uit jezelf. Maar ook die kan gewekt worden, zo kun je dat ervaren, tot leven gewekt, door God die je nog iets anders wil meegeven dan wat je zelf al hebt bedacht of gehoord. In allerlei vormen van stilte-meditatie, waar mensen aan meedoen, gebeurt dat ook. En als je durft te geloven, dat is het begin, dat er een unieke stem in deze wereld is. De stem van God, de stem van wet en profeten, de stem van Christus. Een unieke stem die ons wil uittillen boven de waan van de dag en die ons echt richting wil geven. Dan kan ook die stem naar je toe komen in een stilte meditatie, in een stil gebed of een moment dat je zelf uitzoekt om stil te zijn. In de verhalen van 1 Koningen uit het Oude Testament is het lawaai niet van de lucht. Er vindt een enorme strijd plaats tussen de profeten van de Heer en de profeten van Baal, die met veel geschreeuw, het vorige hoofdstuk, het door hun voorbereide offer in brand willen laten steken door hun God, maar het geschiet niet. Ze doen het allemaal tevergeefs. Alleen het offer van de Heer, we kennen het verhaal vast, alleen het offer van Israëls God vat vlam. En nadat eerder al profeten van de Heer waren uitgeroeid, worden nu de profeten van Baal vermoord. Het zijn gewelddadige scènes van heb ik jou daar, over en weer. Helaas ook zo herkenbaar tot op de dag van vandaag. En het houdt ook niet op als Elia, de grote profeet, na een woestijntocht van 40 dagen en nachten vlucht voor de volgende bedreiging en dan uiteindelijk bij de Heer te raden gaat. 40 dagen en nachten bezinning. Dat is toch wel iets meer dan die 5 minuten. 40 dagen en 40 nachten zelfreflectie. Stilte meditatie. Whatever. Elia is op de vlucht voor zijn belagers, maar ook voor zichzelf. Hij weet zich schuldig aan de dood van zovelen. En wie draagt in het leven niet ergens een klein beetje schuld aan iets met zich mee? Hij komt terecht in wat we nu een, met moderne woorden, een diepe existentiële crisis zouden moeten noemen. Hij laat zich vallen op de grond. Maar hij weet ook dat een mens niet dieper kan vallen dan in de handen van God. Die hem opricht. Versterkend voedsel geeft en hem dan de vraag stelt, Elia, wat doe je hier? Ja, God weet dat natuurlijk al lang. Maar Elia moet het zelf zeggen. Hij moet het zelf beseffen. Hij moet het zelf ontdekken. Het moet niet, wat zo vaak tussen mensen gebeurt, door een ander al worden ingevuld. Dat geeft geen ruimte aan de ander om je eigen weg te ontdekken, je eigen vragen te stellen. Elia, heb je in jouw afzondering jezelf kunnen ontdekken? En pas dan mag hij de Heer ontmoeten. En dan gebeurt toch eerst weer iets waar van alles aan lawaai en geweld in zit. Een enorme storm. Een verwoestende aardbeving. Een verterend vuur. Alsof het contrast maximaal moet worden neergezet. Want de tekst vertelt, in al die dingen is de Heer niet. Kennelijk moet het Elia en ons nog een keer extra worden ingeprent. God spreekt niet via het natuurgeweld. Ook niet in het geweld dat wij mensen elkaar kunnen aanrichten. Niet in grote woorden en holle retoriek. Span God niet voor het karretje daarvan. Niet als nog meer decibellen of overtuigingskracht van wat wij toch elke dag al horen. Nee, God is anders. En dat is toch eigenlijk de kern van wat de christelijke kerk elke week weer te vertellen heeft. God is anders. God spreekt in een zachte bries. Het is net geen stilte, maar het zit er dicht tegenaan. En wat is ten opzichte van al die cacophonie en al dat geweld beter dan een zachte bries? De zachte bries is verkwikkend. Dat is wat je op een hete dag nodig hebt als lichte verkoeling. Dat is wat je nodig hebt als steuntje in de rug als je niet zomaar vooruitkomt. Dat is wat bijna onzichtbaar de blaadjes doet ritselen, als een teken dat het leeft en beweegt om je heen. En dat je daarin ook meegenomen wordt en dat je daar deel van bent en dat jij ook leeft. Teer en kwetsbaar en dat je er zo mag zijn. Bijna zo onzichtbaar is die bries als de geest die waait waarheen ze wil, die als kracht van Gods wegen, juist door bijna stilte te creëren, alle lawaai in en om ons tot zwijgen wil brengen. Maar die in het verborgene een andere beweging doet ontstaan, de geest van Christus, die de zachtmoedigheid wekt en het geduld en de verwondering en de liefde. God is anders, want zijn kracht is de zachte kracht die zal winnen op het eind. Dat is waar we uit mogen leven. En dat is waar de stilte die we als mensen soms kunnen zoeken ons bij helpt. Dicht bij jezelf komen en daarmee dicht bij hoe we als mensen bedoeld zijn. Om op elkaar betrokken te zijn, zorgend en aandachtig. Nou is er naast stilte die we mogen zoeken, ook stilte die ons pijnlijk kan overkomen. Als een geliefd mens wegvalt en er niets meer gedeeld kan worden wat je met die ander zou willen delen. Als het te stil geworden is in huis, in je omgeving. Of zoals in dit gebouw, waar het over een paar weken stil zal worden. Het orgel voorgoed zal zwijgen, het Kyrie, het Gloria niet meer klinken zal. Dat stemt verdrietig. Maar we blijven mensen die geroepen zijn om zorgend en aandachtig op elkaar betrokken te blijven. Ook dan. Dat zal inspanning vereisen. Maar zelfs de stilte die de Heer toezingt, maar als zelfs de stilte de Heer toezingt, mag je erop vertrouwen dat de geest iets laat ontstaan. Minimaal een zachte bries die in het verborgene de beweging door laat gaan waarin mensen op elkaar betrokken blijven en tot hun recht komen. En waarin je je deel mag blijven voelen van die grote beweging van Gods wegen die blijft zoeken naar recht en vrede in deze wereld. De focus ligt niet op het moment van sluiten straks over een paar weken, maar op het rijk van vrede en recht. De tafel waarin God de volken ooit zal laten aanschuiven. Het feestmaal voor de hele wereld. En als hier nog één keer avondmaal wordt gevierd, dan doen we dat in het geloof en de hoop dat we daar naartoe onderweg zijn. Gedragen door de liefde van Christus. En in het geloof en de hoop dat de Geest ons op andere plekken en andere momenten toch af en toe heilzaam bij elkaar zal brengen. Dat vertrouwen er mogen zijn. Amen. We willen samen danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u voor deze ochtend, voor de vrijheid om samen te mogen komen, om elkaar te kunnen ontmoeten. Wij danken u dat u ons hebt gebouwd op ontmoeting met elkaar, op aandacht voor elkaar. En dat wij tot onze bestemming komen als we op elkaar gericht zijn. Wij danken u voor uw tegenstem die zich soms zo verborgen tegen de vele stemmen van deze wereld in gehoor wil verschaffen. Uw tegenstem die is gericht op het tot recht komen van alle mensen op deze aarde. Ongeacht geaardheid, huidskleur, overtuiging, religie. Gericht op solidariteit met wie zichzelf niet kunnen redden. Op behoud van uw schepping. Op duurzame vrede tussen de volken. En wij blijven daarom bidden. Geef vrede, Heer, geef vrede. Wij danken u voor de zegen van de stilte. De stilte van de zon die opkomt. De stilte van de mist over de heuvels. De stilte van het aandachtig luisteren. De stilte aan het eind van het verhaal. De stilte tussen de tonen van de muziek. De stilte tussen vrienden. De stilte als kostbare woorden niet kapot gepraat worden, maar in de ruimte mogen blijven staan. De stilte waarin we voelen door u gekend en aanvaard te zijn. Wij bidden om het vermogen om stil te zijn. En we bidden om gehoord te worden als de stilte ons verlamt. We bidden voor wie geen klankbord meer heeft en zijn of haar verhaal niet kwijt kan. Als wij brood en wijn delen met elkaar, laat dat dan een moment zijn van verbondenheid. Niet alleen met u, maar juist ook met elkaar. Een begin ook van nieuwe, blijvende, doorgaande verbondenheid. Welke vorm die ook zal krijgen. Wij bidden voor mensen die ziek zijn thuis, in het ziekenhuis, in verpleeghuizen. Wij bidden voor mensen die rouwen om het verlies van een kostbaar mens. En wij bidden voor onszelf. Tere, kwetsbare mensen. Maar zo mooi gemaakt door u. Mooi voor elkaar. Maak ons mooi. Laat onze kracht opnieuw ontstaan. En verhoor onze gebeden, ook wanneer we in de stilte tot u zeggen wat een ander voor ons niet kan formuleren. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid tot het geven van uw gaven, de collecte. Die is aangekondigd en ook toegelicht zo straks met een verhaal nog in de orde van dienst. En tijdens de collecte zal de tafel worden gedekt zometeen voor de viering van de maaltijd van de Heer. Het tafelgebed waarmee we zo meteen zullen beginnen wordt telkens onderbroken door een couplet van een lied. Met nog één keer een couplet van Psalm 65 als loflied daartussenin. En ik wil u graag uitnodigen om hier naar voren te komen en de kring te vormen. In de liturgie staan alle liederen afgedrukt en dan kunnen we dat samen hier zo beleven. Iedereen zijn plek gevonden heeft, staand of zittend, passend bij hem of haar, dan beginnen we de viering. En dat doen we door als eerste het aangegeven lied samen te zingen, lied 384, vers 1 en 2. Barmhartige God, aanvaard onze dankzegging. Wij loven en prijzen u, want ik zal er zijn, is uw naam, in hemel en op aarde, uw belofte voor heel ons bedreigde bestaan. Gij hield al zoveel van ons, toen wij nog niet wisten van u. Gij had ons al antwoord gegeven, nog voor wij tot u riepen. Gij hebt ons gezocht en gevonden, telkens als wij u hadden verlaten. Zo blijft gij in barmhartigheid ons leven behoeden en dragen, nadat het voltooid zal zijn bij u. In uw licht voor eeuwig geborgen. Daarom zingen wij samen vol vreugde. Gij komt het Oreland doorschijnen, het water uit uw heen, en tot een rijke oogst bereiden, uw voedsel het brood voor ons geboren, maar gij zijt voor gegaan. Gezegend is Jezus die met zijn komst ons leven met uw naam verbonden heeft en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade, die ons uw vriendelijk aangezicht van nabij heeft opdoen lichten, die ons verward verloren bestaan met u ten volle heeft verzoend, die in zijn ontferming ons ten einde heeft liefgehad, die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld met de tekenen van deze gaven, toen hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Ook toen hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak en die aan de zijne gaf met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Zo gedenken wij dan, goede God, het geheim van de gekruisigde, Jezus Christus, de rechtvaardige, die gij uit de dood hebt opgewekt. Zend nu, bidden wij, uw Heilige Geest over dit brood, over deze wijn en over ons die deze tekenen ontvangen, om daarin onszelf aan u op te dragen. Mogen het lichaam en bloed van Christus voor ons worden tot leven dat niet vergaat, en ons verenigen met hem en met elkaar voorgoed. Samen met alle nu levenden die wij aan u opdragen, hen met wie wij vreugde beleven en hen over wie wij zorgen hebben.
Als wij weer de lofzang zingen,
samen ook, lieve God, met onze doden die wij uit handen hebben moeten geven en die wij voor u en elkaar gedenken. En samen met alle geloofsgetuigen die onze gidsen zijn geweest op het land, op weg naar het land van belofte. Zo prijzen wij u, door Jezus Christus onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw rijk, waar wij om bidden met de woorden: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Als wij in de toekomst vieren, die gij ooit ons geeft, leer ons dan vandaag te zorgen, voor wie zelf geen morgen geeft. Wensen we elkaar de vrede van Christus toe. Het brood dat wij breken is het lichaam van Christus, brood uit de hemel. De wijn die wij drinken is het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk. U komt de lof toe, God die woont op de Sion. U zult ontvangen wat u is beloofd. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. U doet recht en u redt ons, o God. Op u hopen de einden der aarde en de verten van de zee. Voor nu en voor altijd. Amen. Wij eindigen deze viering met een Pinksterlied. De zachte bries heb ik vertaald als verwijzing naar de Heilige Geest. Het mogen die geest zijn die ons draagt in alles wat er de komende tijd gaat gebeuren, maar ook in de komende week. Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge.
In ons de gloed maken het feest vuur.
eindigen we deze viering met elkaar. We wensen elkaar een goede en gezegende week toe. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heer en wees elkaar tot zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.